Gemeente, een enkele mededeling. De dienst vanavond zal beginnen om 7:00. En gisteren zijn in de vergadering met de mansleden tot diaken en tot ouderlingen tot diaken gekozen broeder M. Thalen en broeder C.A. Kooijman. Broeder Kooijman heeft zijn benoeming aanvaard en broeder Thalen heeft beraad gevraagd. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen Psalm 127, het eerste en het tweede vers. Vergeefs op bouwen toegelegd en vergeefs van 's morgens vroeg geslaafd. 1 en 2 van 127. We lezen het woord Gods uit de profetie van Jesaja, hoofdstuk 40, de verse 21 tot en met 31. Jesaja 40, de verse 21 tot en met 31. En in aansluiting aan de schriftlezing zingen we het 6e vers van Psalm 115. Vertrouwt op God, gij allen die hem vreest. Weet gij lieden niet, hoort gij niet, is het u van den beginne aan niet bekend gemaakt? Hebt gij op de grondvesten der aarde niet gelet? Hij is het die daar zit boven de kloot der aarde en derzelver inwoners zijn als sprinkhanen. Hij is het die de hemelen uitspant als een dunne doek en breidt ze uit als een tent om te bewonen. Die de vorsten teniet maakt, de richters der aarde maakt hij tot ijdelheid. Ja, zij worden niet geplant, ja, zij worden niet gezaaid. Ja, hun afgehouwen stam wortelt niet in de aarde. Ook als hij op hen blazen zal, zo zullen ze verdorren en een stormwind zal hen als een stoppel wegnemen. Bij wie dan zult gij lieden mij vergelijken, die ik gelijk zij, zegt de Heilige? Heft uw ogen op omhoog en ziet wie deze dingen geschapen heeft, die in getal hun Heer voortbrengt, die ze alle bij name roept vanwege de grootheid zijner krachten en omdat hij sterk van vermogen is. Er wordt er niet één gemist. Waarom zegt gij dan, o Jacob, en spreekt, o Israël, mijn weg is voor de Heere verborgen en mijn recht gaat van mijn God voorbij? Weet gij het niet? Hebt gij niet gehoord dat de eeuwige God, de Heere, de schepper van de einden der aarde, nog moede, nog mat wordt? Er is geen doorgronding van zijn verstand. Hij geeft de moeden kracht en hij vermenigvuldigt de sterkte dien die geen krachten heeft. De jongen zullen moede en mat worden en de jongelingen zullen gewisselijk vallen, maar die de Heere verwachten zullen de kracht vernieuwen. Zij zullen opvaren met vleugelen gelijk de arenden. Zij zullen lopen en niet moede worden. Zij zullen wandelen en niet mat worden. Gemeente, beleiden wij vanmiddag ons geloof, maar doen we dat dit keer met de 10e zondag van onze Heidelbergse catechismus. Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods, de almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods, door welke hij hemel en aarde mitschaders alle schepselen gelijk als met zijn hand nog onderhoudt, en al zo regeert, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijze en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede en alle dingen, niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt, dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen, en in alles dat ons nog toekomen kan, een goed toevoorzicht hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen alzo in zijn hand zijn, dat zij zich tegen zijn wil nog roeren, nog bewegen kunnen. Gemeente, het woord Gods voor de prediking van vanmiddag vinden we in de psalmen, de 127ste. Psalm 127. Daarvan het eerste en het tweede vers. En dan laat ik het opschrift zoals vers 1 daarmee begint vanmiddag er maar even buiten. De tekst luidt dan zo: de Heere het huis niet bouwt, te vergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan. Zo de Heere de stad niet bewaart, te vergeefs waakt de wachter. Het is te vergeefs dat gij lieden vroeg opstaat, laat opblijft, eet brood der smarten. Het is al zo dat hij het zijn beminden als in de slaap geeft. Wij bidden de Heere eerst om zijn zegen. Heere, we zoeken vanmiddag allereerst uw heilig aangezicht, voordat we naar uw woord gaan luisteren. Want hoe zullen we uw woord kunnen verkondigen en hoe zullen we naar uw woord kunnen luisteren op de rechte wijze als u daar niet zelf in meekomt, als u niet ons verstand verlicht en als u niet te spreken geeft en als u ook niet aandacht schenkt en een hart dat ontvankelijk is voor uw woord. We willen uw naam danken, Heere, dat u ons op deze biddag voor gewas en arbeid nog samen wilt brengen. En dat we samen nog mogen komen in uw huis in een uren van gebed. Om aan u voor te leggen al de noden, bijzonder vandaag dan de noden van ons dagelijkse leven. En die zijn er immers, Heere, die zijn er ook in grote aantallen. Voor onze gezondheid en voor ons levensonderhoud en voor ons werk. En voor het land waarin we wonen en voor alle die over ons gesteld zijn. Heren, er zijn vele dingen te vragen. Er zijn vele noden aan onze kant. En onze kracht is zo gering. Ach, wat zijn wij met elkaar eigenlijk machteloze mensen. En wat doen en wat presteren wij weinig. En als het niet alleen gaat over wat wij kunnen, maar als het ook nog een keer gaat over wat we verdiend hebben, Heere, dan is het van onze kant helemaal onmogelijk. Dan kunnen we ook nergens op rekenen, dan alleen op uw oordelen en uw gramschap en de blijken van uw ongenoegen. En daarom, wat is het nodig, Heere, om op de rechte wijze te leren bidden, om onze nood ook recht en grondig te kennen, om te beseffen hoe nodig wij het hebben om met alle dingen van tijd en eeuwigheid, van lichaam en ziel, tot u de toevlucht te nemen. Wat is het nodig, Heere, dat u ons door uw Heilige Geest van deze dingen diep doordringt en overtuigt. Laat uw woord daar dan ook dienstbaar aan mogen zijn. Als we vanmiddag immers weer uw woord mogen horen, Heere, mag ons dat dan onderwijs geven ten aanzien van wat het rechte bidden is en hoe dat behoort te wezen en hoe wij voor uw aangezicht zullen treden alle dagen, maar ook als gemeente op deze bijzondere dag. Wat u dan van ons verwacht. Maar Heere, wat u van ons verwacht, dat zal er alleen maar zijn als u het zelf ook eerst werkt. Zo afhankelijk zijn we immers, zo nooddruftig, ja zo onbekwaam tot enig goed, zo ongeschikt voor het gebedswerk. Onderwijs ons dan niet, Heere, niet alleen door uw woord, maar ook door uw geest. En laat uw geest uw woord gebruiken en het indragen in onze harten. En laat door uw geest, door uw woord, in ons bewerkt worden die waarachtige gebedsbehoefte en die uw welbehagelijke gebedsgestalte, opdat wij straks in het naderen tot u op een oprechte wijze, eerlijk gemaakt, maar ook onderwezen door uw geest, zo voor uw aangezicht mogen treden. Leid ons nu in de overdenking van uw woord en schenk ons uw onmisbare zegen. Heren, wij danken u voor het feit dat we hier mogen zijn. Dat kan ook niet overal en dat kan ook niet voor iedereen. Er zijn er die niet naar de kerk kunnen op de biddag, misschien ook nooit. Er zijn er die vandaag verhinderd zijn, er zijn er ook die altijd thuis moeten blijven, door ziekte, door ouderdom. Laat u, o God, niet onbetuigd. Wilt u ook aan hen denken en wil ook hen een biddag zegen bereiden. En geef dat zij met ons meeluisteren en in ieder geval met ons meeleven, om zo samen verbonden en samen aan uw genadetroon verbonden, met en voor elkaar het goede bij u de Heere te zoeken. En laten wij dan hier in dit kerkgebouw ook voor onze zieken en voor onze behoeftigen en voor onze ouden uw aangezicht mogen zoeken, Heere, en u bidden dat gij hen gedenken wilt in uw gunst. U weet van de zorgen, u weet van de ingrijpende zorgen, u weet van de moeite, u weet van al die dingen af. Heere, laat u dan niet onbetuigd, maar wilt gij nog een helper zijn? Wilt gij nog een God van nabij zijn? Wilt ge nog uitkomst geven, o Heere? Wij danken u ervoor dat we gisteravond onze ledenvergadering mochten houden en dat alles in goede orde en in harmonie met elkaar mocht verlopen. Dat er ook verkiezing mocht worden gehouden. Dat er broeders geroepen worden tot de dienst in het ambtelijke werk. We danken u ervoor dat broeder Kooijman zijn benoeming heeft mogen aannemen. Wil hem helpen en bijstaan ook al straks een nieuwe periode in deze dienst voor hem gaat beginnen. Denk ook aan broeder Talen die zijn benoeming in beraad heeft. Geef hem licht en wijsheid. En bestuur hem door uw geest tot het nemen van een u welbehagelijke beslissing. Denk ook aan die broeders die niet zijn gekozen. Heren, ze stonden wel kandidaat, maar de weg die gij via deze verkiezing gehouden hebt, bleek toch zo te zijn dat niet zij, maar anderen verkozen zijn. Geef hen daarin ook achter u de Heren aan te komen en geef hen op deze wijze in uw weg te mogen gaan en te mogen ervaren dat het zo door u ook beschikt is. En laten zij daar ook vrede en rust op mogen ontvangen. Zegen gij alles wat op uw zegen wacht. Er wordt op vele plaatsen nog dienst gehouden vandaag. En de gemeenten komen op nog allerlei plaatsen bij elkaar rondom het woord. Om samen ook uw aangezicht te zoeken. Heren, laat er een gedurig gebed op mogen gaan. Laat er ook voorbidding gedaan mogen worden. Ook voor die velen die vandaag geen reden menen te hebben om te bidden. En laat er dan toch nog een volk in ons land gevonden mogen worden, Heren, dat echt ook behoefte heeft om uw aangezicht te zoeken. En zo bij u een schuilplaats te zoeken, Heren. Ontferm u onzer op deze dag, om Jezus wil. Amen. Gemeente, u ontvangt gelegenheid tot de dienst der offeranden. En wij zingen samen uit de 33ste psalm, het 7e en het 8e vers, de grote schepper aller dingen ziet uit het ongenaakbaar licht en het is God aan tijd nog plaats verbonden, wiens toezicht over alles gaat. 7 en 8 van 33. Gemeente, het zijn bekende en vaak gebruikte woorden. Aans Heere zegen is alles gelegen. Soms worden die woorden gebruikt als een spreuk die op een plankje hout afgetekend worden en ergens in een huiskamer worden opgehangen. Soms zijn het woorden die zo gerepeteerd worden, nog eens een keer geciteerd worden, bijzonder ook in bepaalde omstandigheden, in omstandigheden van bijzondere zorg en moeite. Aan Heere zegen is alles gelegen en het is waar ook. Laten we dat op de biddag niet alleen tegen elkaar zeggen, maar laten we dat op de biddag ook heel goed beseffen en daarvan diep doordrongen zijn. Trouwens, als we dat niet beseffen, dan is er eigenlijk ook geen enkele reden waarom we biddag zouden houden. Als we het zonder dit besef doen, wat doen we hier dan eigenlijk? Laat het heel duidelijk voor ons mogen zijn dat het inderdaad gaat, nu en in het komende seizoen, om die onmisbare zegen van de Heere, zonder welke zegen alles mislukken zal. Dat is ook wat we in onze tekst lezen, in Psalm 127. Die woorden over die bouwlieden die tevergeefs arbeiden en die wachters die tevergeefs waken. Alweer van die woorden die ons toch wel heel vaak voor de aandacht gebracht worden en die we zelf ook vaak genoeg voor de aandacht krijgen. Maar wat bedoelen die woorden nu eigenlijk? Zoals dat wel eens gebeuren kan met woorden die zo bekend geworden zijn, dat spreekwoorden geworden zijn ongeveer. Zo kan het met deze woorden ook wel eens zijn gegaan, dat ze door het vele gebruik en door het vele aangehaald worden, toch wat van hun oorspronkelijke betekenis zijn kwijtgeraakt. Dat ze wat uitgehold zijn. Dat we misschien niet eens meer helemaal goed voor de aandacht hebben wat daar nu eigenlijk staat. Betekenen die woorden uit onze tekst, zo de Heere het huis niet bouwt, te vergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan, zo de Heere de stad niet bewaart, te vergeefs waakt de wachter, betekenen die woorden zoiets als, nou ja, wij doen ons werk, als God daar dan nu maar zijn zegen over zou willen geven? Betekenen die woorden dat? Betekenen die woorden dat we daarmee tot uitdrukking willen brengen dat we de hulp van de Heere nodig hebben bij alles wat wij doen? Maar dat wij dan zelf ook nog wat doen. Zo wordt er wel eens over gedacht, denk ik. Ik vind dat eigenlijk ook terug in de berijming van deze woorden uit Psalm 127. Zo God zijn hulp aan het werk ontzegt. Vergeefs, o wachters, is uw vlijt. Als God zijn hulp aan het werk ontzegt, dan is het werk van de wachters, dan is het werk van de bouwlieden ijdel. Ik zeg niet dat dat niet waar is. Ik zeg niet dat dat pertinent helemaal onjuist is. Natuurlijk heeft de mens Gods hulp nodig. Anders zou er ook geen reden zijn voor het woord van God zelf om de hulp van de Heere aan te prijzen en de Heere als een helper bekend te maken. Die bekende woorden uit Psalm 146. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Zeker, dat is ook een waarheid. Maar in onze tekst, als we het nauwkeurig lezen, liggen de zaken nog dieper. En dan zegt de onberijmde tekst duidelijker dan de berijmde psalm. Want de onberijmde tekst zegt niet dat God ons moet helpen, terwijl ik zelf dus ook nog wel wat kan. De onberijmde tekst zegt niet dat wij zelf wat kunnen, maar dat wil dat werk van ons slagen en resultaat hebben. Wij op de hulp van de Heere zijn aangewezen, zodat de hulp van de Heere een soort aanvulling wordt bij ons werk. Nee, de beonberijmde tekst zegt dat God alles moet doen. Als hij het huis niet bouwt. Als hij de stad niet bewaart. Is er dan zoveel verschil tussen die twee? Laten we het ons eens voor de aandacht brengen. Die twee voorbeelden die deze tekst noemt. Stel u voor, er zijn bouwlieden, er zijn bouwvakkers bezig met de bouw van een of ander huis of gebouw of wat dan ook. Die mensen kunnen natuurlijk heel wat. Als ze gezond van huis konden gaan die morgen, dan zijn ze in staat om hun krachten te gebruiken. De een zijn spierkracht, de ander zijn denkkracht. Ze hebben met elkaar toch wat ervaring in het bouwen. Ze zijn in dat opzicht niet onkundig, ze hebben inzicht. De architect heeft de tekeningen gemaakt en die zijn goedgekeurd en daar kun je toch een heel eind mee komen. En degene die het werk uitvoeren zijn in staat om die tekeningen goed te lezen en precies te weten wat daar staat en wat er hiermee bedoeld wordt en wat daarmee bedoeld wordt. De aannemer heeft ook zijn kennis, de onderaannemer weet ook van een en ander af. Ze hebben intussen goed gereedschap, ze gebruiken goed materiaal en zo kunnen ze met elkaar heel wat presteren. En als het nou christenen zijn, dan zijn ze niet van huis gegaan zonder dat ze de Heere gebeden hebben. Of de Heere hen die dag wil helpen, of de Heere die dag kracht wil geven om het werk te kunnen volbrengen. En of de Heere zijn zegen erover geven wil, en of de Heere het werk wil doen gelaten gelukken. Ja, ze doen dus zelf heel wat. Met hun inzicht, met hun kennis, met hun ervaring, met hun materialen en met al die andere dingen. En leeft nou echt het besef dat de Heere het moet doen? Zolang alles normaal verloopt in de bouw van dat huis, leeft dat besef dat de Heere het moet doen, laten we eerlijk zijn, niet zo diep. En niet zo intens. Het besef dat de Heere het moet doen, wanneer gaat dat komen? Als er bijzondere omstandigheden zich aankondigen. Als er omstandigheden gaan komen die wij niet de baas kunnen. Als er natuurgeweld losbreekt. Als er een onweersbui komt met een hevige bliksem, als er een aardbeving zou plaatsvinden, dan voelen we dat onze krachten tekortschieten en dan voelen we dat onze inzichten gaan falen en dan gaan we bidden. Heere, spaar ons huis. Bouwen, dat kunnen we zelf. Daar zijn we toch voor opgeleid. Daar hebben we toch een training voor gehad. Daar hebben we toch onze deskundigheid voor. Maar dat bijzondere, het bewaren van ons huis in aanbouw als het gaat stormen en als de aarde gaat beven, dat kunnen we zelf niet. En daarom hebben we daar God bij nodig. En dan het tweede voorbeeld. De wachters, u moet zich natuurlijk een situatie denken in de tijd toen deze psalm ontstaan is. Een stad met een muur eromheen en poorten in die muur. Maar op die muur staan wachters die alles goed in de gaten moeten houden. Overdag, maar ook 's nachts. Overdag hebben ze hun ogen goed open. 's nachts moeten ze hun oren goed open hebben. Maar daar staan natuurlijk geen blinde wachters op die muur. Vanzelf niet. Er staan geen dove wachters op die muur. Er staan mensen op die muur met goede ogen en goede oren. En die alles goed in de gaten kunnen houden. En die het direct ruiken, om zo te zeggen, als er onraad is. Die elk verdacht geluid opvangen. En er is geen vijand in staat om aan de aandacht van die wachters te ontglippen. Daarom zijn die wachters natuurlijk daar ook neergezet. Die zijn goed geselecteerd en die zijn goed getraind. En die hebben een perfect een mogelijkheid om al in deze capaciteit te functioneren. En als de vijand komt, dan sluipt hij maar naderbij. Dan heeft die wachter zijn oren open en hij slaat onmiddellijk alarm en de stad kan zich te weer stellen. Dat kan hij allemaal zelf. Maar dan komt er iets waar de wachter niet op berekend is. Dan komt er een onzichtbare vijand. Bacteriën die ongemerkt de stad binnendringen, binnensluipen. En die een ziekte, een epidemie veroorzaken in de belegerde stad. Dan is de vijand binnen, zonder dat de wachter hem heeft zien binnenkomen. Zonder dat de wachter hem heeft horen aankomen. En dat is een terrein waar hij niet de baas over is. Daar kan hij het met zijn oren, met zijn ogen niet klaarmaken. Daar heeft de wachter God bij nodig. En dan gaat de wachter bidden: Heere, bescherm de stad. Dat zijn twee voorbeelden die in onze tekst genoemd worden. Deze twee voorbeelden zijn met velen te vermenigvuldigen. Dan gaat straks de boer het land op om zijn zaad te zaaien. Natuurlijk heeft hij een goed product. Natuurlijk heeft hij een veredeld zaad. Waarvan hij heel wat verwacht. Een zaad dat een hele oogst, een goede oogst kan opleveren. En natuurlijk doet die boer alles wat hij kan. Ook als hij gezaaid heeft. En zal hij dat gezaaide uitstekend verzorgen. Zover kan hij het zelf. Maar dan komt er wateroverlast. Dan staat de oogst op het land te rijpen, maar omdat het maar blijft regenen, gaat de goede oogst staan rotten op het land. Daar was niet op gerekend. Daar kan die boer niks tegen beginnen. En dan komt de nood aan de man. En dan gaat de boer bidden. Want dan moet God helpen. Dan moet God verandering in de natuurverschijnselen brengen. Dan moet de Heere redden wat wij niet kunnen redden. Jongens en meisjes, met je gewone huiswerk red je het wel, hè? Zo elke dag als je een gewoon portie huiswerk hebt, waar je een uur of misschien iets langer aan moet werken, dat gaat wel. Daar heb je de Heere niet zo hard bij nodig. Maar nou krijg je straks een SO, een schriftelijke overhoring. En nou moet je straks tentamen doen. Een examen. Dat is nog wat meer dan je gewone huiswerk. Dan voel je dat je bidden moet. Dan wel. Voelt u? Zelf kunnen we nog wel wat. Maar als we de grens bereikt hebben van ons kunnen en van onze inzichten, als we de grens bereikt hebben en het moeilijk gaat worden en het onmogelijk gaat worden en het onze krachten te boven gaat, dan gaan wij, is het in de regel zo niet, dan gaan wij God aanroepen. Dat is toch zo ongeveer de instelling van vele mensen, van vele christenmensen. Maar dat is een uitermate gevaarlijke instelling. Weet u waarom? Omdat de dingen die wij kunnen, hoe langer hoe meer worden. Vroeger, ik kom er weer even op dat onweer terug waar ik het zo pas over had. Vroeger was onweer iets waar je bang voor was. Maar nou heb je toch goede bliksemafleiders. En dat helpt al een hele hoop. Vroeger hadden wij de Heere hard nodig als het onweer dreigde en als de bliksemschichten door de lucht kliefden. Tegenwoordig ben je op dat terrein ook al een stuk veiliger dan vroeger. Heb je God al minder nodig. Ziekten, Ja, maar er zijn ook al zoveel uitvindingen gedaan. En er zijn al zoveel medicijnen ontwikkeld. En het gaat maar door. En therapieën zijn op allerlei manieren voor allerlei ziekten ontwikkeld. Er zijn natuurlijk nog wel ziekten die ons met de handen in het haar doen staan en die ons bang maken. Maar op velerlei terrein zijn toch al allerlei ziekten overwonnen. En voor dingen waar mensen vroeger levensgevaarlijk door bedreigd werden, daar zijn tegenwoordig goede medicamenten voor in de handel en daar kunnen we op vertrouwen. En God is ook op dat terrein al een stuk verder weg gedrukt. Ziet u dat de Heere op deze manier, met zo'n instelling van wij kunnen wat en wij kunnen heel wat en we kunnen meer dan vroeger, dat met zo'n instelling er voor de Heere hoe langer hoe minder plaats komt? En dat we zijn hulp natuurlijk wel nodig hebben, maar alleen maar in uitzonderlijke situaties. En dat we het voor zoveel dingen echt wel zonder hem kunnen redden. Ook al beleiden we met de mond wel anders. Maar de praktijk bewijst dit toch. Nou, die mentaliteit wil onze tekst corrigeren. Want het is niet God en ik samen bouwen het huis. God en ik samen bewaken de stad. Het is nog minder ik en God samen bouwen het huis en bewaken de stad. Wat is het dan? Dit, de Heere, hij bouwt het huis. En anders is het niet. Het is de Heere bewaakt de stad, zo staat het er. En als dat niet gebeurt, dan is alles niets. Hij alleen is het. En als hij het niet doet en dan gebruikt onze tekst dat woord, dan is het te vergeefs. Is dat waar? Natuurlijk is dat waar. Kijkt u eens in Genesis 11. Daar werd een toren gebouwd. Geen huis, maar een toren. In ieder geval een bouwwerk en niet zo'n gering bouwwerk. Maar God bouwde niet. De bouwlieden wel. En ze bouwden ijverig en ze spaarden kosten nog moeite, want ze wilden een toren bouwen welks opperste in de hemel reikte. En daar hebben ze zich samen toe verbonden en ze hebben er alles aan gedaan om dat doel te bereiken. En het mislukte. Mislukte omdat ze slecht materiaal gebruikten? Nee, dat staat nergens. Het mislukte omdat ze het onder elkaar niet eens waren? Staat nergens. Het mislukte omdat het allemaal mensen waren die helemaal niet geschikt waren voor zulk soort werk? Staat nergens. Het mislukte omdat God niet bouwde. Daarom mislukte die torenbouw van Babel. En als je dan leest van de tempelbouw van Salomo, toen ging alles voorspoedig. Hoe kwam dat? Omdat de bouwlieden zo hun best deden? Nee, omdat God bouwde. En met het bewaken van de stad net eender in de dagen van Hiskia werd Jeruzalem belegerd. Maar er kwam geen vijand in. Er werd geen pijl zelfs in de stad afgeschoten. Hoe kwam dat? Omdat de wachters zo alert waren, omdat die hun ogen zo goed open hadden, omdat die 's nachts zo nauwkeurig en zo gespitst luisterden. Nee, omdat God de stad bewaakte. En toen een paar eeuwen later diezelfde stad belegerd werd door een ander leger, in de dagen van Zedekia, toen werd de stad wel ingenomen. Was dat omdat de wachters niet wakker waren? Nee, het was omdat de Heere niet waakte. Het was omdat de Heere die vijand toegang gaf tot de stad. Waar hing het vanaf? Waar hangt het vanaf? Als God niet bouwt, als God niet waakt, dan is alles tevergeefs. Als God het niet doet. En dat is nou absoluut waar. Dat is bij het bewaken van een stad zo, dat is bij het bouwen van een huis zo. Als God de kinderen op school niet onderwijst, is het werk van welke leerkracht ook tevergeefs. Als God de auto niet bestuurt, is het werk van de chauffeur tevergeefs. Als God de tuin niet aanlegt, is het werk van de hovenier tevergeefs. Als God het huiswerk niet maakt, is alles wat de kinderen doen tevergeefs. Als God de preek niet maakt, is alles wat de dominee doet tevergeefs. Dat staat hier, met andere voorbeelden van huis en stad, maar je kunt dat vermenigvuldigen tot in het oneindige zowat. En alle activiteiten waartoe wij geroepen worden in onze jonge jaren, in ons gezinsleven, op de werkplek, kun je er allemaal bij betrekken. Dat is de boodschap die de Heere ons vanmiddag allereerst geeft. En dan doet onze spierkracht er niets toe, en onze denkkracht doet er niets toe, en onze ijver doet er niets toe, en onze inspanning en onze nauwgezetheid en onze overuren. Als God het niet doet, is alles tevergeefs. Gemeente, dat is nu de boodschap die ons afhankelijkheid moet leren. Er is meer te leren, maar dit in ieder geval ook. Ons afhankelijkheid moet leren. We moeten ons geheel en al op de Heere aangewezen weten. En dus moeten we niet alleen maar bidden, Heere, help ons. Niet alleen maar vragen om hulp van boven. Maar vragen vandaag, Heere, doet u het? Doet u alles? Als we dat niet zien, dan zou ik niet weten hoe we vandaag recht voor het aangezicht van de Heere kunnen treden. Kunnen we voor het aangezicht van de Heere treden met de gedachte, hoe heimelijk ook, oh, maar wij kunnen zelf nog zoveel. Dan blaast de Heere erin. Dat dachten ze daar bij de torenbouw van Babel ook, we kunnen zelf nog zoveel. Toen blies de Heere erin. Beseffen we hoe afhankelijk we zijn? Hoe afhankelijk zijn wij? We kunnen geen hand opheffen als de Heere ons daar de kracht niet voor geeft. We kunnen geen woord uitspreken als de Heere ons niet de mogelijkheid geeft om die woorden voor te brengen. We kunnen geen gedachte denken als God ons niet een gedachte doet denken. Afhankelijkheid. En dat niet alleen op geestelijk gebied. Natuurlijk daar ook. Daar zeker ook. Maar niet alleen op geestelijk gebied. Dat willen we nog wel toestemmen. Een mens kan zich niet bekeren. Dat moet God doen. Een mens kan niet geloven. Hij moet een geschonken geloof hebben. Een mens kan zijn zonde niet overwinnen. De Heere moet door zijn Heilige Geest zo krachtig werken en zo zijn krachten in ons doen invloeien, dat wij bekwaam gemaakt worden om de strijd tegen de zonde aan te binden en getrouw vol te houden. Daar willen we het nog wel beleiden. Maar gemeente, op het natuurlijke gebied is het niet anders. Op het gebied van de stoffelijke dingen is het niet anders. Niets kunnen wij. En neem dat nu maar zo breed als het mogelijk is. Want het omvat echt alles. En laten we toch afleren om van die kleine Nebukadnezars te zijn, die allemaal zo ons eigen babeltje hebben, dat wij gebouwd hebben. En laten we toch afleren om onze eigen grootheid uit te bazuinen en rond te vertellen. Laten we het verliezen. Alles wat wij dachten te hebben en waar wij zo sterk in dachten te zijn. We zijn niks. En nu de andere kant. Want als de Heer het huis wel bouwt. En als de Heer de stad wel bewaakt. Dan is ons werk niet te vergeefs. Als de Heere er nou wel in meekomt, En als de Heere het wel met zijn zegen bekroont. Ja, al die dingen die ik net genoemd heb, beginnend bij dat bouwen van dit huis en dat bewaken van die stad en dan uitgebreid tot al die terreinen en er nog veel meer terreinen bij dan ik zo pas genoemd heb. Als de Heere er nu wel in meekomt en als de Heere het nu wel doet en als hij het wel met zijn zegen bekroont, ja, dan komt dat huis wel klaar en dan wordt die stad wel bewaakt. Die tempel van Salomo kwam klaar. En die stad in de dagen van Hiskia, die bleef beschermd en die werd niet opengebroken, die was veilig. Als de Heere het huis bouwt en de stad bewaakt, dan komt het goed. Als de Heere de oogst geeft, dan komt hij binnen. En dan raakt de mens zijn bezorgdheid kwijt. O ja, er zijn best dingen waar je nog wel eens over in kunt zitten. Want er zijn van die omstandigheden die boven het menselijke vermogen, boven het menselijke denken zelfs uitgaan. Er zijn van die situaties dat je echt helemaal radicaal geconfronteerd wordt met je eigen zwakheid en je eigen nietigheid en je eigen broosheid en je sterfelijkheid. En dan kan een mens best over een hele hoop dingen inzitten en zich zorgen maken ook naar de toekomst toe. Heren, hoe moet het nu? Als God ons inderdaad ook, en hij heeft er mogelijkheden genoeg toe, die les laat leren en die plaats doet innemen waarbij wij alles uit handen kwijtraken en waarbij wij inderdaad onze machteloosheid gaan gevoelen. Maar als we het geleerd hebben, zoals de dichter het hier zegt, Heere, bouwt u mijn huis, bewaakt u mijn stad. Doet u mijn oogst groeien. En doet u alles, ook in de dingen waarin ik een stuk verantwoordelijkheid heb. En mijn handen heb te gebruiken en mijn hoofd heb te gebruiken. En al die talenten die u me toevertrouwd heb te gebruiken en in te schakelen. Maar laat me er nooit op vertrouwen alsof ik het doe. En alsof ik het presteer. En alsof ik een babeltje kan bouwen en tot stand kan brengen. Laat mij altijd in diepe afhankelijkheid beseffen dat het van u moet komen. Als we het geleerd hebben in de gewone dingen, dan mag je het in de buitengewone dingen ook aan God toevertrouwen. Als dan de aardbeving komt die je huis probeert te vernietigen. Als dan de bacteriën komen die je stad proberen binnen te dringen. Als dan de wateroverlast ervoor zorgt dat de oogst op het land staat te rotten. Als dan ziektekiemen je lichaam binnendringen en je ongeneeslijk ziek maken. Als dan de omstandigheden allemaal tegen gaan lijken. Als je het in de gewone dingen hebt mogen leren, mag je het in de buitengewone dingen aan diezelfde God toevertrouwen. Want hij geeft het zijn beminden als in de slaap. Dus u ziet, het is tevergeefs wat je doet. Het is tevergeefs om 's morgens vroeg op te staan. Het is tevergeefs om 's avonds laat op te blijven. Het is tevergeefs om jezelf af te pijdigen. De tekstgebruikte uitdrukking brood der smarten te eten. Het is tevergeefs om je vrouw en kinderen alleen thuis te laten zitten overdag en 's avonds, mannen en vaders, omdat je zo hard moet werken en omdat je nog zoveel andere dingen moet doen. Het is tevergeefs, het is allemaal tevergeefs. Als God eraan ontbreekt. Nee, niet het resultaat van onze inspanning mogen we bewonderen om dan te zeggen, vroom te zeggen, wat heeft de Heere ons rijk gezegend. En ondertussen jezelf ook een stuk van de eer toe te schrijven. Wij moeten van het gegeven leven, gemeente. De Heere geeft het zijn beminden als in de slaap. En dan worden Gods beminden slapende rijk. Betekent dat je nou niet meer hoeft te werken? Betekent dat nu dat je dagdromen mag? Betekent dat nu dat je lui mag zijn? Dat je in slaap mag vallen, niet alleen 's nachts maar overdag, dat je niks meer hoeft te doen? Wel nee, natuurlijk niet. Want dat wordt wel weersproken op andere plaatsen in het woord van God. Dat begint al in het vierde gebod. 6 dagen zult gij arbeiden. Vergeet u het niet, arbeiden. Dat was trouwens in het begin al, toen God de mens geschapen had, gaf hij die mens opdracht om de hof te bebouwen en de hof te bewaken. De mens is geschapen om werk te doen. Daarom heeft de Heer hem ook handen gegeven, daarom heeft de Heer hem ook een verstand gegeven, daarom heeft de Heer hem ook andere talenten gegeven. En daar is die rentmeester van en daar moet hij in verantwoordelijkheid mee omgaan. En dat zal hij allemaal moeten inschakelen bij de uitvoering van die taak die de Heer hem gegeven heeft. Voor zover hij daar de gezondheid voor heeft en voor zover hij daar ook op andere manieren aan toe kan komen. Nee, de Heer geeft ons geen ruimte, geeft ons in zijn woord geen permissie om nu maar van die dagdromers of dagdieven te zijn. Hij roept ons tot de arbeid. Dat huis komt niet klaar als de bouwvakkers thuis blijven. Die stad wordt niet bewaakt als de wachters allemaal in slaap gevallen zijn. Nee, die staan op de muur en die hebben hun oren open en die moeten rapport uitbrengen en die moeten alarm slaan als nodig is. En die bouwvakkers die zijn daar en je hebt je huiswerk te maken en daar kun je niet mee sjoemelen. En je hebt de vaat te doen en je huis op tijd in orde te hebben. En je hebt in verantwoordelijkheid welke taak we ook gekregen hebben en in welke functie we ook werken. Je hebt de verantwoordelijkheid om je krachten te besteden en alles in het werk te stellen wat de Heere ons heeft toevertrouwd. En niemand is voor God verontschuldigd die de kantjes eraf loopt. We hebben nu eenmaal een goddelijk beroep. En daar zullen we in bezig zijn. Kan de Heer het dan niet anders? Ja. Doet de Heer het dan niet anders? Soms. Soms. Elia kreeg zijn brood via de raven. 2 keer op de dag kwamen die onreine vogels met brood ergens vandaan. Om het bij Elia te brengen. Hij kon zelf niet voor zijn brood zorgen. Hij had van de Heere opdracht gekregen om zich te verbergen bij de beek Krit. Hij moest zich daar schuil houden. Hij had daar zijn boerderijtje niet waar hij op kon werken. Hij moest daar wachten op wat God aan hem gaf. En hoe God het hem bestuurde en toeschikte. Soms doet de Heere het inderdaad anders. Maar dan ook alleen maar soms. Heel bijzonder is het als de Heer het zelfs doet zonder dat hij ons eten laat brengen door de raven. Als Mozes, als Elia door de kracht van het voedsel dat ze 1 keer op hebben, 40 dagen verder kunnen. Maar dat is gans bijzonder. Maar normaal is het toch zoals ik het zo pas noemde, als we tot onze arbeid uitgaan. De mens gaat dan tot zijn arbeid, lezen we in Psalm 104, zodra de dag aanbreekt. En zodra de roofdieren zich schuil gaan houden en het nachtgedierte een holletje opzoekt, gaat de mens uit tot zijn arbeid. Zo wil God dat. Maar intussen doet God het dan. Met inschakeling van de mens. Ik zei, en dan mag daar inderdaad een stuk onbezorgdheid komen. Hoeven we dan ons angstig af te vragen hoe het zal gaan in het komende seizoen? Moeten we ons dan angstig afvragen hoe het zal gaan de dag van morgen? Als een mens het leren mag, uw Vader weet dat gij al deze dingen behoeft. Als een mens dat weten mag, uw Vader weet dat gij al deze dingen behoeft. Wees dan niet bezorgd wat ge zult eten, Wees dan niet bezorgd wat ge zult drinken. Wees dan niet bezorgd waarmede gij u zult kleden. Laat dat bezorgd zijn voor eten en drinken en kleding maar aan de heidenen over, zegt de Heer Jezus. Maar uw vader weet dat ge al deze dingen behoeft. Ja, maar wist ik nou maar dat God mijn vader was? Wist ik dan maar dat ik hoor bij die mensen die in onze tekst genoemd worden, zijn beminden? Ja, terecht trekken we de conclusie. Daar zul je dan inderdaad bij moeten behoren. En daar gaat het ten diepste om. Daar gaat het in de allerlaatste, maar ook in de allereerste plaats om. Daar komt het op aan. Of dat huis klaar komt, of die stad bewaakt wordt, belangrijke dingen. Of dat huiswerk klaar komt, of dat we ons werk mogen doen, of dat de ziekte genezen zal worden. Of dat belangrijke dingen. Maar waar het bovenal op aankomt, dat is, ben ik een beminde des Heren. En mag ik, omdat ik bij het beminde volk van God hoor, ook weten, mijn vader weet dat ik al die dingen van nodig heb. Ziet u dat we zo op de middag toch weer terechtkomen bij dat woord van de Heere Jezus werkt. Maar niet om de spijze die vergaat, maar om de spijze die blijft tot in het eeuwige leven. Dat is de hoofdzaak. En dat andere, ik zeg niet als bijzaak, maar dat staat wel op de tweede plaats. We begonnen ermee, natuurlijk onze tekst begint er ook mee, maar onze tekst laat ons dan toch zien dat er iets is wat nog belangrijker is dan dat huis dat klaarkomt en die stad die bewaakt wordt en al die andere dingen. Ook zelfs die oogst waarop we hopen, ook zelfs dat brood dat ik dagelijks nodig heb, er is iets dat nog belangrijker is. En als je nou dat koninkrijk Gods in je leven allereerst mag leren zoeken. En als het nou allereerst in je leven te doen is om het antwoord op de vraag, Heere, mag ik ook bij u beminden horen? Dan ligt daar de belofte. En dat is een woord van de Heere Jezus en daar zouden we toch niet aan durven twijfelen, of wel? Een woord van de Heere Jezus, een belofte die zegt, zoek eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En al die dingen zullen u worden toegeworpen. Wat is dat dan om een beminde des Heren te zijn? Ja, dat kun je ook noemen een kind van God te zijn. Want God bemint zijn kinderen, dat snapt u wel. Een beminde des Heren, dat is iemand die door God tot een nieuw leven gebracht is. Ik zeg het eigenlijk niet goed, ik begin tenminste niet op het goede punt. Een beminde des Heren, er zijn mensen die beminde des Heren al zijn voordat ze geboren werden. En al Gods kinderen die in de tijd tot kinderen Gods worden herboren, zijn van eeuwigheid af al de beminden Gods. Vanuit de eeuwige liefde. Wie zijn de beminden des Heren? Dat zijn degenen van wie de Heren, tot wie de Heren zegt, ik heb u getrokken met koorden van goede tierenheid, want ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Wie zijn de beminden des Heren? Laat ik het op een andere manier zeggen. Dat zijn niet alleen maar zij die door God bemind zijn, maar omdat hij hen bemint, gingen zij hem ook lief hebben. Wij hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Laat ik daar de vraag dan inzetten. Hebt gij mij lief? Zo vroeg de Heer Jezus aan Simon Petrus. God heb ik lief. Want die getrouwe Heer hoort mijn stem. Gemeente, jongens en meisjes, ouderen, kunt u dat echt zeggen? God heb ik lief. Als vrucht voor het feit dat hij tot u gesproken heeft in zijn woord, en door zijn geest het ook toegepast heeft in uw ziel, waardoor u mocht gaan geloven, zijn oog slaat mij in liefde gade. Dat is de vraag. En wij zullen toch om die vraag toch niet heen willen. We zullen die vraag toch niet onbeantwoord daar willen laten liggen in ons leven, om ons dan weer te richten op andere dingen. Laten we het vandaag heel goed beseffen. Hij geeft het zijn beminden als in de slaap. We komen bidden, de Heere vragen om zijn gunst, om zijn zegen, om alles wat nodig is, ook in het komende seizoen. Maar zullen we daar nou recht om kunnen bidden? En zullen we daar nou vertrouwend op kunnen pleiten? En zullen we de Heere nou echt van harte om deze zaken kunnen en mogen aanroepen? Dan moeten wij toch bij die beminden des Heeren horen. Vindt u dat ook geen mooie uitdrukking? De beminde des Heren. Daar ligt de rijkdom van Gods genade in geopenbaard. Daar ligt de opzoekende liefde van de Heren ingetekend. Ben je dat nou altijd geweest, een beminde des Heren? Iemand die het is, die zegt, er was een tijd dat ik het niet was. Er was een tijd dat ik zo tegenover de Heren stond. Er was een tijd dat ik een vijand van God en van mijn eigen zaligheid was. Er was een tijd dat ik afkerig was. Nee, dat hebben anderen misschien zo nooit aan me gezien. Bij anderen is het inderdaad wel zo dat anderen het wel hebben kunnen zien. En dat het leven er getuigenis van gaf. Maar er zijn er ook die netjes in het spoor zijn gebleven. En die hun opvoeding niet hebben afgeschud. Maar die toch bij de inleving van iets van hun eigen verdorvenheid tot de ontdekking zijn gekomen. Dat ze van nature ook een vijandig en een boos en een weerstrevend en een afkerig hart hebben. En die ook niet wilden bukken onder het woord van God. En die zich ook niet aan de Heere en aan zijn wet wilden onderwerpen. Dan is het een des te groter wonder, begrijp ik, als je nu een beminde des Heren bent. Want je bent dat niet geworden omdat je zo beminnelijk was. Je bent dat alleen maar geworden omdat hij uit soevereine liefde zo'n vijandig mens met zo'n afkerig en arglistig hart vrijwillig wilde liefhebben. Precies, zo zegt hij het zelf ook, Hosea 14, ik zal hen vrijwillig liefhebben. En daarom blijft dat toch weer de wezenlijke vraag. Gewillig gemaakt, ingewonnen voor de Heere en zijn dienst. En zo bij hem een schuilplaats leren zoeken en vinden. En zo op hem leren vertrouwen. En zo zijn genade nodig gekregen. En zo die borg en zalig maken die in het evangelie wordt voorgesteld, lief gekregen. En zo met ons hart door het trekkende werk van de Heilige Geest tot hem uitgedreven om naar hem te vluchten en op hem te hopen. Hij zal hun het goede niet in nood onthouden, zelfs niet in de dood, die in oprechtheid voor hem leven. Omdat zij hem lief kregen, omdat hij hen eerst lief had. Wist ik dat nou maar? Wist ik nu maar dat ik een van die beminden was? Het zou me een hoop rust geven, ook als het gaat om de dingen van dit aardse leven. Dat zou het ook. Niet altijd, want je leeft niet altijd in het vertrouwen. Ook als kind des Heren niet, ook als beminde des Heren niet. Wat kan er dan nog weer een onrust komen door het ongelovige hart en door al die overgebleven zonden? Maar het geeft toch wel een stuk rust, zeker als de Heren ons bij ons hart doet zijn. En als de Heren door zijn geest het opnieuw levendig maakt. Wat kun je dan aan die God veel overgeven? Wat kun je hem dan veel toevertrouwen? Wat kun je dan ook, we hoorden het uit de zonde, dit tiende zondag van de catechismus, een goed toevoorzicht hebben ten opzichte van datgene wat nog toekomen kan? Jazeker. Het geeft toch ook rust en zo bedoelt de Heere dat zijn discipelen ook te leren. Wees niet bezorgd. Uw vader weet dat ge die dingen behoeft. Wist ik dat dan maar? Zoek dat dan. Zoek dat dan. Zoek dat dan allereerst en allermeest. Met minder kunt u niet doen. Met minder kun jij ook niet doen. Zoek dat dan. Amen. Psalm 27, het vijfde vers. Laten wij bidden. Heere, we zoeken nu uw heilig aangezicht. Nu wij uit uw woord gehoord hebben dat wij zelf helemaal niets zijn en niets kunnen. Zelfs met onze talenten niet en met al de inspanningen niet. En dat het echt alleen maar erop aankomt dat gij het huis bouwt. En dat gij de stad bewaakt. En dat gij al die andere dingen doet, Heere, die met ons dagelijks leven te maken hebben. We zijn zulke diep afhankelijke mensen. Niet alleen in bijzondere omstandigheden, maar ook in de gewone omstandigheden. Leer ons die les. En leer het ons af. Om terwijl de dingen hun gewone loop hebben te denken dat wij het wel kunnen redden. Heere, we belijden u dat ons leven hele terreinen heeft waar we u niet op erkennen. Misschien met de mond, misschien met de lippen wel, maar in de praktijk niet. Dat er zoveel terreinen zijn waar wij het zelf wel kunnen redden. We belijden u, Heere, dat we u zo vaak pas nodig hebben. Als het echt nood wordt. En dat we niet beseffen dat het altijd nood is. Dat we niet beseffen dat we helemaal op u aangewezen zijn. Zelfs voor het denken van onze gedachten. En het spreken van onze woorden. En het gebruiken van ons leven, van onze ledematen. Heere, leer ons die kleinheid. Die afhankelijkheid. Leer ons die ook beleven, leer ons die ook beoefenen. En wilt u het ons in die omstandigheden leren om zo volkomen op u de Heere te vertrouwen, dat wanneer er echt grote nood gaat komen, we dan de weg weten waarheen we moeten. En dat we dan ook de grote nood in uw handen mogen leggen. En dat we dan ook datgene wat gans en al onmogelijk is, aan u mogen toevertrouwen. Heere, wilt u geven dat wij bij uw beminden mogen horen. Dat is het. Dat is de zaak die voor ons allemaal zo uitermate belangrijk is, zelfs op een biddag, omdat u het uw beminden als in de slaap geeft. Geeft, ja, geeft. Als een geschenk, als een genadegift. Wij bidden u, o God, leer ons zo leven. Leer ons zo werken, leer ons zo op school ons werk doen. En thuis, en waar ge ons ook een plaats gegeven hebt. Leer ons zo alles bij u zoeken. En dan zijn we vandaag bijzonder bij elkaar om te bidden voor gewas en arbeid. Heren, als u de stad niet bewaakt, is het werk van de wachter te vergeefs. Als u de oogst niet geeft, is het werk van de boer te vergeefs. Als u, en dan kunnen we het invullen, heren, ieder naar zijn eigen beroep en ieder in zijn eigen, naar zijn eigen taak en ieder wat betreft de plaats waar gij hem of haar gesteld hebt. Als u het niet doet, dan is alles te vergeefs, nutteloos, ijdel. En daarom zien we op tot u, Heere, op deze biddag. Geeft u de oogst, doet u het werk, besteedt u uw zorg, geeft u de blijken van uw genade, draagt u voor ons zorg, voor ons lichaam, voor onze ziel, draagt u voor ons zorg, voor onze kinderen, voor onze ouden en voor een ieder van ons. Draagt u voor ons zorg, Heere, als we nog niet of als we niet meer in het arbeidsproces een plaats hebben. Draagt u voor ons zorg als we daar nog wel een plaats hebben en als we onze talenten en krachten daar nog in besteden en gebruiken. Maar het moet altijd van u komen, van u alleen. Heere, wij smeken u, zegen ons zo. Zegen ons zo met die rechte afhankelijkheid. Zegen ons zo met dat kinderlijke vertrouwen. Zegen ons zo met dat waarachtige geloof in uw voorzienigheid. Wat ons rust geeft. Wat ons dankbaar maakt. Wat ons vertrouwen geeft. Heere, we zien op tot u. Onze ogen zijn op u geslagen, totdat gij ons genadig wilt zijn. En laten wij zo ook bij u gehoor mogen vinden, o genadige God. Als we zien op wie wij zijn, op wat we verdiend hebben. In de prediking is het woord vijandschap gevallen, weerbarstigheid. En zo zijn we allemaal van nature. En zo waren ook uw beminden. En van nature zijn ze van zichzelf nog niet eens anders. En zelfs na ontvangen genade komen ze het nog tegen, de restanten van die vijandschap en die afkerigheid. Als u daarnaar zou handelen, Heere, dan werd de stad nooit gebouwd. En dan werd het huis nooit gebouwd en de stad nooit beveiligd. En dan kwam de oogst nooit binnen. En dan zou het allemaal te vergeefs zijn, als u er niet in meekomt. En u zou dat rechtvaardig kunnen weigeren om erin mee te komen. Heer, als we naar onszelf zien, dan moeten we u belijden. Duizendmaal hebben we het verbeurd. Duizendmaal hebben we het verzondigd. Zelfs de boterham die we vanmiddag aten of vanavond zullen eten. Zelfs dat stukje brood waar we dagelijks behoefte aan hebben, verbeurd en verzondigd. En onze gezondheid en ons verstand en onze lichaamskrachten en onze werkkring en ons gezin, allemaal verzondigd. En als u toch nog zoveel geeft En als we vandaag toch nog om zoveel mogen bidden, Heere, het kan niet anders. Het is vanwege de verdiensten van de Heere Jezus Christus. Uw beminden komen uit het welbehagen, maar vooral de Heere Jezus komt uit het goddelijke welbehagen. En u hebt zondaren lief, omdat u hem lief hebt. En u verkiest ze in hem, en u maakt ze zalig om hem. En u geeft ze uit zijn volheid, genade voor genade. En u geeft ze uit zijn verdiensten, ook wat ze van dag tot dag nog nodig hebben. Heere, wij bidden u, geef ons zicht op uw heilgeheimen. Geef ons genade, om naar dat woord van u, o Heere Jezus Christus, te handelen en te wandelen. Zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Daar is het weer, Heere. Het wordt geschonken. Het wordt gegeven. En voor die gave, en voor dat geschenk, en bijzonder, voor die onuitsprekelijke gave, Christus Jezus, uw Zoon, past het ons om uw grote naam dankbaar te erkennen. Amen. We zingen Psalm 147 en daarvan het zesde vers, 147. De Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.